Nou, goedemorgen. Ja, het is voor mij een onverwachte zegen om bij jullie te zijn. Ik stond niet op de roster, maar iemand kon niet. Dus ik ben hier en ik dacht, nou, ik ben hier vandaag en ik sta wel op de roster voor volgende maand. Dus ik maak gebruik van dit kans om een soort mini-preekserie te doen. We gaan twee delen. De eerste deel is vandaag. Tweede deel volgende maand. Want jullie als gemeente zitten eigenlijk in een proces. Een proces om te ontdekken wat betekent het eigenlijk om kerk te zijn. Wat betekent om kerk te zijn hier in Uithoorn. In deze wijk. Dus ik dacht, nou, misschien is het goed als wij dat samen kunnen ontdekken. Wat is de kern van onze doel als de kerk van Jezus Christus? Wat is de kern van onze doel als de gemeente? En volgens de Bijbel, de kern van het doel van de kerk is eigenlijk een soort missionair roeping. En dat missionair roeping van de gemeente komt eigenlijk uit de missionair hart van God de Vader. Het komt van Hem en het is voor ons. En dat zien wij eigenlijk in het hele Bijbel. In het hele verhaal van de Genesis naar Openbaring zien wij de missionair hart van God de Vader. En dat willen wij samen een beetje ontdekken. Er is op dit moment eigenlijk in de theologische wereld een debat over hoe vervult de gemeente zijn missionair roeping. En het gaat eigenlijk over twee polen, twee perspectieven. Eén van aankondiging en één van aanwezigheid. En het idee is welke is prioriteit? Welke is meer belangrijk? De aankondiging van het evangelie, de verkondiging, of de aanwezigheid in de samenleving, in onze wijken. En er is heel veel debat erover, maar eigenlijk zijn er allebei nodig. En wat wij zien in Jezus zelf is de twee samen in balans. Woord en daad, aankondiging en aanwezigheid. En eigenlijk, wij kunnen niet één zonder de andere. Aankondiging zonder trouwe aanwezigheid is gewoon ongeloofwaardig. Maar aanwezigheid zonder verkondiging van het evangelie is krachteloos om levens te veranderen. Dus we moeten eigenlijk allebei hebben. En daar hebben wij onze twee delen van onze preekserie. Vanochtend gaan we kijken naar de aankondigingrol van de gemeente. En dan volgende maand gaan we kijken naar de aanwezigheid. De rol van aanwezigheid van de gemeente in onze wereld. Vanochtend kijken we naar de eerste hoofdstuk van het boek Handelingen. In Handelingen, het is de vijfde boek van het Nieuwe Testament. En het is een mooi boek omdat wij zien in Handelingen het begin van de gemeente. Het begin van de kerk en hoe het is gevormd en hoe het is gegroeid door God. En wat is gebeurd in het begin van de gemeente van Jezus. En dat willen wij samen vanochtend zien. Wat is onze rol, wat is onze roeping om het evangelie te verkondigen in de Bijbel. Nou, toen wij naar Nederland kwamen wonen, dat was in 2006. En toen wij hier kwamen wonen, hebben wij nieuwe feestdagen gekregen. Jullie hebben een aantal feestdagen dat wij niet hebben. Wij hebben maar één kerstdag. Jullie hebben twee. Jullie hebben twee paasdagen. Wij hebben maar één. Een extra dag om te vieren. Maar jullie hebben ook een aantal feestdagen dat wij vieren helemaal niet. Wij vieren Pinksteren eigenlijk niet. En wij vieren Hemelvaart helemaal niet. En ik dacht, nou, nieuwe feestdagen, dat is wel mooi. Maar waarom vieren wij het eigenlijk? En wat ik heb geleerd is dat Hemelvaart, in onze tekst vandaag gaat over de Hemelvaart van Jezus. Dat is eigenlijk een heel belangrijk moment in de Bijbel. Het is wel waardig om te vieren met een feestdag. Waarom doen wij dat in Amerika niet? Ik weet niet. Maar ik vind het zo mooi om dit te vieren. Want dit is zo belangrijk in het begin en het groei van de kerk, van de gemeente. En eigenlijk, wij kunnen de rol van de gemeente niet goed begrijpen als wij de hemelvaart niet goed begrijpen. Wat is hier gebeurd? Wat gebeurt met ons en met de gemeente? Dus we gaan kijken eerst naar Handelingen hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 12. En ik hoop dat je je Bijbel heeft en je kunt meelezen. Begin met vers 1. Het eerste boek dat ik Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook leven aan hen vertoond. Met veel onmiskenbaar bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samen gekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hun wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt gezien. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaag ligt. Dit is zijn woord. Mogen wij bidden samen. Hemelse Vader, u bent Heer. Wij danken u Heer voor uw woord. Voor uw woord, voor uw wijsheid, voor uw richting dat u aan ons geeft. Heer, leid ons als christenen, als uw lichaam, als uw gemeente. Dat we mogen u dienen, dat we mogen u prijzen en eren in alles wat wij doen. Heer, geef ons wijsheid, open ons oren voor uw woord. Spreek door mij, spreek tegen ons hart, door uw Heilige Geest. Dat wij mogen u beter leren kennen. Dat wij mogen u eren in alles wat wij doen als gemeente en als volgeling van Jezus. Dit bidden wij in uw naam. Amen. Nou, in deze stuk. In dit stuk, Jezus geeft zijn visie voor zijn discipelen. En door zijn discipelen, hij gaat zijn gemeente, zijn kerk bouwen door zijn discipelen, zijn apostelen. En dus wat hij geeft hier is een visie voor zijn discipelen, maar door hun is er ook een visie voor ons als gemeente. Jezus roept zijn discipelen en hij roept ons als volgeling van Jezus om getuigen te zijn in de wereld. En wat we gaan zien hier is drie inzichten, drie dingen over onze roeping als getuigen. We gaan zien de breedte van onze roeping, de kracht die achter onze roeping staat en de fundament van onze roeping. Nou, wat gebeurt in deze tekst? Het boek van Handelingen, wat wij lezen in de eerste vers, is dat dit is de tweede boek. Dit is een tweede boek van Lucas. Lucas heeft twee boeken in de Bijbel geschreven. De eerste is het evangelie van Lucas, wat we noemen de evangelie volgens de beschrijving van Lucas. Dat is de derde boek van het Nieuwe Testament. En dat boek gaat over het leven, de onderwijs, de dood en de opstanding van Jezus. En het eindigt bij de hemelvaart. En het boek Handelingen gaat door wat gebeurt daarna met de discipelen van Jezus. Als hij terug naar de hemel gaat en het begint met de hemelvaart, dan wat gebeurt als God bevestigt zijn gemeente, zijn lichaam op aarde en hoe hij dat zal groeien. En dan zien wij, en de hemelvaart is de overgangspunt. Het is de overgangspunt letterlijk tussen één boek, het eerste boek en het tweede boek, maar ook een overgangspunt van wat Jezus doet in de wereld. Staat er wat Jezus is begonnen in het eerste boek, maar het gaat door. Jezus gaat door met zijn werk, door zijn discipelen en door zijn gemeente. En wat gebeurt hier is dat Jezus, dit is na ongeveer 40 dagen. Dus hij is opgestaan uit het graf. Hij is gekruisigd, 3 dagen later opgestaan uit het graf. En dan bleef hij onder zijn discipelen ongeveer 40 dagen. Om hun even te laten zien, hij is echt opgestaan. En hun even te onderwijzen, even laten zien dat hij is de vervulling van alle schriften. En dit is ongeveer 40 dagen later. Jezus gaat terug naar de hemel. En hij stond op de Olijfberg. Dat is ietsje, het is heel dicht bij Jeruzalem. En hij stond op de Olijfberg met zijn discipelen. En zijn discipelen, ze stelden een vraag voor. Heer, is nu de tijd dat je de koninkrijk van Israël zal herstellen? En Jezus antwoordde, nee, maar jullie zullen mijn getuigen zijn door de hele wereld. En daarna wordt hij opgetrokken naar de hemel. En ze stonden te kijken. En de engelen kwamen even langs en zeiden, wat doen jullie eigenlijk? Waarom sta je naar de hemel? En ze gingen terug naar Jeruzalem om te wachten zoals Jezus hen beval. Nou, ons roeping is als getuige. Wat betekent dat? Nou, ik denk dat het wel goed om even te beginnen met een begrip. Wat is een getuige eigenlijk? Een getuige, als je het heel simpel wil zeggen, is een getuige is iemand die anderen vertelt over iets dat is gebeurd. Heel simpel. Je vertelt iemand anders iets over iets dat is gebeurd. Wat het betekent, is dat een getuige is niet stil. Er zijn geen stille getuigen. Dat kan niet, bestaat niet. Dat is het begrip van een getuige, is dat je iets vertelt. Je iets aankondigt aan iemand anders. En wat verkondigen wij eigenlijk? Wat is ons getuigenis? Een getuige geeft een getuigenis. Wat zeggen wij eigenlijk? Wat is ons verhaal dat wij delen met andere mensen? Bij het einde van het boek van Lucas, Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn getuigen van deze dingen. Welke dingen? Wat hij heeft gedaan. Zijn leven, zijn onderwijs, zijn dood en zijn opstanding. En dan heeft hij het uitgelegd waar dat past in het hele verhaal van de Bijbel. Van Genesis tot, op dat moment, tot Micha. En dacht, nou, wat, dit is wat jullie hebben gezien. Jullie hebben het gehoord. Jullie zijn getuigen hiervan. Dit is ons getuigenis. Ons getuigenis, wat wij noemen het evangelie, gaat over het leven, de onderwijs, de dood en de opstanding van Jezus. En waar dat in het hele verhaal van de Bijbel past. Dat is ons getuigenis. En Jezus roept ons om dat te delen met anderen. Maar er zijn 3 inzichten dat we kunnen vinden hier in deze tekst. De eerste inzicht is de breedte van onze roeping. Nou, ik vond altijd Jezus' antwoord in vers 7 en 8, ik vond het altijd een heel raar antwoord. Want de discipelen van Jezus stelden eigenlijk een heel logische vraag. Ze zeiden, Heer, is nu de tijd, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Nou, waarom stelden ze dat vraag? Op dit moment werd het heel duidelijk voor de discipelen dat Jezus de Messias was. Maar in het Oude Testament, Messias, er is de Messias, de verwachte Messias. Maar dat is niet de enige manier dat woord wordt gebruikt in het Oude Testament. Het wordt eigenlijk gebruikt voor veel verschillende mensen. De eerste keer dat we het woord Messias zien in het Oude Testament is in Leviticus hoofdstuk 4. En daar beschrijft het de priester. Een priester was een Messias, want een Messias is een gesalfde. Iemand die gesalfd is door olie, dat was een soort ritueel om te even laten zien dat iemand is apart gezet voor een bepaalde rol of een bepaalde taak. En de priester was gesalfd om de offers namens de mensen naar God te brengen. Dus dat is de eerste keer dat wij dat woord Messias zien in het Oude Testament. Het is eigenlijk iets voor de priesters. Later zien wij ook het woord Messias wordt gebruikt voor profeten. En de profeten waren mannen die ook gesalfd, soms letterlijk zoals Elia, maar soms gesalfd door het Heilige Geest, om het woord van God naar de mensen te brengen. En wij zien hier ook, bijvoorbeeld in de Psalmen, het woord Messias wordt heel vaak gebruikt om de leiders van Israël te beschrijven, de koningen. Want heel vaak zie je in de geschiedenis van Israël, vaak werd Israël onderdrukt. door vijanden. En ze gaan bidden en pleiten voor de Heer om hem te bevrijden. En God stuurt altijd een redder, een Messias. Iemand die naar hen toe komt en hun bevrijden van de onderdrukkers, van hun vijanden. Dus dat woord wordt heel vaak gebruikt als de koning. Een koning die de mensen redden van de vijanden. Dus in hun hoofd, ze dachten, oké, Jezus is zeker een Messias. Hij is ook de Messias, de verwachte Messias. En op dit moment in de wereld van Israël, ze werden ook onderdrukt door het Romeinse Rijk. Het ging niet goed met Israël. Dus ze dacht, logisch, blijkbaar, hij is uit het graf opgestaan. Hij is zeker de Messias. Hij gaat Israël bevrijden van het Romeinse Rijk. Natuurlijk. Hij gaat onze koninkrijk herstellen. Het was een logische vraag. Maar toen ik dat zie en ik zie het antwoord van Jezus. Ze hebben dat gevraagd in vers 6. Dan Jezus zegt, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult mijn getuige zijn. Het lijkt op een plotseling verandering van onderwerp. Net als iets dat ik misschien zou doen met mijn kinderen. Papa, wanneer gaan we voor een ijsje halen? Het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die jouw Vader gesteld heeft. U zult dit doen. Het lijkt alsof hij zegt, niet nu, dit is jullie taak. Maar eigenlijk vers 8 is een direct antwoord op vers 6. Heer, gaat u nu de koninkrijk van Israël herstellen? Hun idee van de Messias en zijn rol was te klein, te smal. Eigenlijk wilde hij zoveel meer doen. Vanaf het begin, God heeft Israël gekozen, maar niet alleen zodat Israël gezegend zou worden, maar zodat de rest van de wereld, alle naties op aarde zou gezegend worden door Israël. Het was altijd een breder uitzicht, een breder visie. En voor de discipelen, ze zagen alleen wat hij zou doen door Israël. En dat komt wel, Jezus heeft hem niet gezegd dat jullie hebben het verkeerd, maar het was te klein. Te smal. Luister wat God zegt in Jesaja. Door het profeet Jesaja. God spreekt over de Messias. En wat hij zal doen. En hij zegt in, ik zal het gewoon lezen vanuit hoofdstuk 49. Hij zei over de Messias. Over Jezus. Het is te gering dat u voor mij een knecht zal zijn. Om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Het was altijd zijn brede visie. Hij werkt eerst in en door Israël om de naties van de aarde te zegenen. Maar op het moment dat het volmacht was op het kruis, dacht, nu gaan wij verder. Wij gaan uitbreiden. Ga ik nu de koninkrijk van Israël herstellen? Dat is voor een andere tijd. Maar jullie, ik bouw een nieuwe koninkrijk. En ik bouw het door jullie. Jullie zijn mijn getuigen. Jullie gaan verder. Jullie zijn mijn getuigen in Jeruzalem, Israël. Maar ook in Judea, Samaria, tot het uiterste van de aarde. Gods visie is altijd breder dan die van ons. Het was breder dan die van zijn discipelen. Zijn hart, zijn missionair hart van de Vader is voor iedereen, voor de hele wereld. En ik wilde even laten zien, je gaat verder dan je denkt. Het is makkelijk voor ons als een gemeente soms, dat wij kunnen binnengericht worden. En wij zien God bezig alleen met wat gebeurt binnen onze muren, binnen onze gemeenschap. En wij vergeten de breedte van onze roeping. De kerk is Gods gekozen middel om de wereld te bereiken. Wij zijn zijn middel. We zijn niet perfect, maar hij heeft ons gekozen om dit te doen. William Carey, hij wordt heel vaak genoemd the father of missions. De vader van zendingswerk. En hij leefde heel lang geleden. Hij was een zendeling vanuit Engeland. En hij ging naar India. En op zijn bootreis naar India, het duurt een aantal maanden, heeft een boek geschreven op mijn reis van Amerika naar Nederland, ik heb een paar hoofdstukken van een boek gelezen. Hij heeft een boek geschreven. En het boek gaat over waarom moeten wij als gemeente, waarom moeten wij als kerk naar de wereld gaan met het evangelie. En heeft een aantal redenen daarvoor gemaakt. Hij zegt, luister, wij hebben geen excuus. Als gemeente, als kerk, is geen reden om dit niet te doen. En luister, een van zijn redenen was de uitvinding van de kompas. Want in zijn tijd, voor zijn tijd, als je van Engeland naar een ander deel van de wereld wilde gaan, je ging met boot, maar je moet altijd blijven dicht bij het land. Want er was geen kompas. Als je ging buiten in het midden van de zee, had je helemaal geen idee waar je naartoe ging. Je kan verloren gaan. Dus je bleef altijd dichtbij en het duurt heel lang. Bijvoorbeeld als je naar Indië wilde gaan of zoiets, moet je helemaal rond Afrika en alles gaan. Het duurt soms jaren om ergens te gaan. En William Carey in zijn boek, hij zegt, nu hebben we de kompas. We kunnen direct over de zee gaan. En dit is wat hij zegt. Hij zegt, we hebben geen excuus. Nu, als wij van Engeland naar de andere kant van de wereld willen gaan, dat kunnen wij in alleen een aantal maanden. 4-6 maanden. Zo snel. Gemeente, wij kunnen vandaag van één kant van de wereld naar de andere kant in minder dan 24 uren. Maar voor William Carey, hij dacht, 4, 5, 6 maanden, dat is zo kort, ongelooflijk. We hebben geen excuus. Onze einddoel van deze brede roeping komt in Openbaring. In hoofdstuk 7, er is een menigte van alle stammen, alle volken, alle naties, alle talen, die voor de troon staan om God te prijzen. Wij wonen, wij leven in een bijzondere tijd. Want ja, wij kunnen zo snel naar andere landen gaan, maar weten jullie dat Nederland is een van de meest diverse landen ter wereld. God heeft de wereld naar ons toegebracht. Zoveel mensen. De uiterste van de aarde komt eigenlijk naar ons toe. En wij hebben een roeping om het getuigenis over Jezus, het verhaal van Jezus, te delen met de wereld. Zodat er een menigte van alle stammen, alle volken, God zou prijzen bij het einde. De tweede inzicht dat wij zien van dit stuk gaat over de kracht achter onze roeping. Het is een grote roeping. En als wij denken dat wij dit in onze eigen kracht kunnen doen, gaat het niet lukken. Maar Jezus wist dat. Hij zegt eigenlijk in vers 4, en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zou verwachten. In Matthäus, in het boek van Matthäus, hij geeft wat wij noemen de grote opdracht. Dat ze moeten discipelen van alle volken maken. Maar hij zegt niet, nu, ga. Hij zegt, wacht. Wacht eens even. Wacht in Jeruzalem, totdat je de Heilige Geest ontvangt. Waarom? Omdat Jezus, hij was bekend met hun menselijkheid. Het was te groot voor hen. Een klein groep discipelen om de wereld te bereiken? Alleen met de kracht van de Heilige Geest. Hij zegt in vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Hij zal een hulp sturen. Die hun zal helpen in hun roeping om getuigen te zijn in Jeruzalem, Samaria, Judea en de uiterste van de aarde. Als wij dit goed begrijpen, dit moet twee dingen in ons doen. Als wij begrijpen dat wij moeten onze roeping volgen, vervullen, maar met de kracht van de Heilige Geest moet twee dingen in ons doen. De eerste, het moet ons nederig maken. Want wij moeten erkennen dat wij kunnen het eigenlijk niet in onze eigen kracht. God heeft deze discipelen gezegd, ga niet in je eigen kracht, wacht totdat ik je vervult met de Heilige Geest. Wij kunnen het niet doen door onze eigen rechtvaardigheid. Niemand van ons is zo heilig, zo goed, dat we kunnen duizenden mensen naar de Heer brengen. Nee, wij hebben zijn hulp nodig, zijn kracht nodig. Het moet ons nederig maken, maar het ook ons vrijmoedig maken. Want wij hebben de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest is God. We hebben de kracht van God. Je moet denken dat dit is dezelfde kracht dat de hemel en de aarde heeft gemaakt. Dezelfde. Dezelfde kracht dat de bloemen brengt elk jaar. Dezelfde kracht die zoveel wind vorige week heeft gestuurd. Dezelfde kracht die alles heeft gemaakt is in ons. Iedere keer dat wij het verhaal van Jezus met iemand anders deelt, datzelfde kracht spreekt en werkt door ons. Dezelfde kracht dat de blinde heeft het zicht gegeven. Dezelfde kracht dat de kroepelen deed lopen. Dezelfde kracht dat de oren van de doven opende. Is dezelfde kracht dat gaat met u mee. Als je bent aan het vertellen over wat er gebeurt met Jezus. Wat hij heeft gedaan in je eigen leven. Wat er staat in de Bijbel dat hij heeft gedaan. Dat is de kracht die achter ons staat. Iedere keer dat wij delen over het verhaal van Jezus. Het evangelie is niet alleen een filosofische idee dat wij willen met mensen delen of overtuigen. Maar volgens Paulus in Romeinen, het is de kracht om mensen te redden. De kracht van God. In de rest van het boek van Handelingen, als wij volgen wat gebeurt met de vroege kerk, gaan wij mensen zien die spreken in ongeleerde talen. We gaan zien lamen genezen, bezetene mensen vrijgemaakt. Een dode vrouw zal opgewekt worden. Er is kracht die bezig is in ons om onze roeping te vervullen. Onze roeping is geen klein en makkelijk roeping, maar Jezus gaat met ons mee door de Heilige Geest. Bij het einde in het boek van Matthäus, als Jezus geeft een grote opdracht. Hij zegt in dat opdracht tegen zijn discipelen, ik zal met u zijn tot het einde. Hoe kan hij dat zeggen als hij gaat straks terug naar de hemel? Omdat hij en de Heilige Geest zijn één. Hij gaat met ons mee, in ons hart, in zijn kracht. Wij doen het niet alleen. Het is een grote roeping, maar wij gaan met de kracht van God, de kracht van de Heilige Geest. Nou, als wij hier stoppen, er is een gevaar dat wij denken, oké, dit is onze taak. Dit moeten wij als gemeente doen. We gaan het evangelie delen en dit woord een soort ga en doen preek. Maar dat is het niet. Want heel veel christenen, heel veel gemeentes, ze zijn niet zo snel om dit te doen. Waarom niet? Want wij moeten niet de derde inzicht missen. En de derde inzicht is eigenlijk onze fundament, de fundament van onze roeping. Dit is niet een ga en doen. Dit is een zijn. Kerk zijn. Dit komt eigenlijk niet uit een soort motivatie om iets te doen om God te behagen. Maar het moet eigenlijk uit onze identiteit vloeien. Als volgeling van Jezus. Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Het is een kwestie van identiteit. Het moet daaruit vloeien. Wij moeten goed begrijpen wat het evangelie eigenlijk is. Wat wij lezen hier. Jezus op een berg met zijn discipelen. Om zijn discipelen te roepen om zijn getuigen te zijn. Dit is niet het eerste keer dat God heeft iemand geroepen op een berg. Om zijn getuigen te zijn. Het is eigenlijk veel andere keren gebeurd in het Oude Testament. Misschien een heel beroemde moment is de roeping van Mozes. Mozes was ook op een berg. En hij kwam ook in contact in de nabijheid van God zelf. En God heeft hem ook geroepen om zijn getuige te zijn. Om naar Egypte te gaan. Naar een volk in slavernij. Om hun naar het beloofde land te leiden. Uit de slavernij naar vrijheid, naar leven. En Mozes ging naar Israël om te zeggen, er is een manier om vrij te kunnen zijn. Maar het komt alleen door een lam. De bloed van een lam. Maar dit wijst dit hele verhaal van Mozes en de Exodus, het wijst naar een betere Mozes. Het wijst naar een betere lam. Iedere jaar de Pascha-feest wordt gevierd in Israël. Om hierover na te denken. Wat heeft God gedaan? En Jezus, de nacht voor zijn kruisiging, heeft dit ook met zijn discipelen gevierd. En wij zien daarin dat Jezus is de betere Mozes. Hij liet zijn thuis achter om naar mensen in slavernij te gaan. Om hen te kunnen bevrijden. Mozes wees mensen naar de weg, naar het beloofde land. Maar Jezus werd de weg. Mozes zei tegen de mensen van Israël: jullie kunnen de dood ontsnappen alleen als je de bloed van een lam op je deur zet. Maar Jezus werd het paschalam. En het was zijn bloed uitgegoten om ons te reinigen en te redden van de dood. Dit was Gods reddingsplan vanaf het begin. En het verhaal dat duizenden jaren voor Jezus is begonnen, is volmaakt in Jezus zelf. Alles wees naar Hem. Alle schriften wijzen naar Hem. Hij vervult alles. Ieder van ons werd onderdrukt. Ieder van ons waren ook in een soort slavernij van onze zonde. Slavernij van de dood. Zat in Hebreeuws dat iedereen leeft onder een slavernij van angst van de dood. Jezus was een betere Mozes die naar ons toegekomen is om ons te bevrijden. Om niet naar de weg te wijzen, maar de weg te worden. En door Hem hebben wij vrijheid. Wij kunnen gaan omdat Hij is naar ons gekomen. Wij kunnen een verhaal over hoop en liefde delen met een wereld omdat Hij zijn liefde aan ons heeft gegeven door zijn dood, zijn opstanding. Wat we lezen in het eerste vers. Lucas zegt dat in het eerste boek dat hij heeft geschreven ging over alles wat Jezus begonnen is. Wat Jezus begonnen is. Niet wat Jezus deed, Jezus begonnen is. Dat betekent dat het gaat door. En niet dat het gaat door iemand anders. Jezus doet dit nog. In ons. Door zijn geest. In de hemelvaart. Zijn werk gaat door. Door ons. Niet perfect. Zwakke mensen. Maar bemachtigd door de Heilige Geest. Met een brede visie. Voor de hele wereld. De wereld rond ons heen. In vers 6, de discipelen hebben Jezus gevraagd: is het nu dat je de koninkrijk aan Israël zal herstellen? En Jezus zegt: ik ga een groter koninkrijk bouwen door jullie. Jullie zijn mijn getuigen. Wij zijn getuigen van Jezus. Wij zijn zijn stem in de wereld. Om zijn evangelie te verkondigen. Jezus, God, roept door ons. Hij zegt tegen de wereld: ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven waarnaar je ziel op zoek is. En jullie mogen een rol daarin spelen. Het is niet een last dat we moeten doen om God te behagen, maar gewoon door te geven wat wij hebben gekregen. Het leven dat wij hebben gekregen, geef dat door. Wij mogen gaan omdat Hij is naar ons gekomen in onze gebrokenheid. En de toorn van God, het viel op Hem. Zodat het niet op ons zou hoeven vallen. Zijn bloed werd uitgegoten om ons te reinigen. En Hij stierf zodat wij door geloof in Hem mogen leven. Dit is de fundament van onze roeping. Dat wij hebben leven, omdat Hij is voor ons gestorven. Wij zullen nooit naar de wereld rennen als getuigen, tenzij wij eerst de grootsheid van het evangelie begrijpen. Het is het evangelie dat drijft ons, dat is onze motivatie. Er is een verhaal van Timothy Keller, een predikant in Amerika. En hij zei dat een man kwam naar hem toe. En zijn vrouw was heel angstig en heel gestrest. En zei, wat is aan de hand? En zei dat ze voelt zich echt een grote last om het evangelie te delen met mensen. En ze denkt dat ik weet dat ik dit moet doen. Maar ik ben altijd bezig om te denken, ja, hoe kan ik meer doen? Hoe kan ik met iemand anders praten? En ze was helemaal gestrest ervan. En Keller zei dat hij begon om met haar te praten. Dan zei je, waar vind je stress van? Hij zei, ja, ik weet wat ik moet doen. En ik moet meer doen. En zijn advies voor haar was, stoppen. Stoppen met de evangelie delen. Wat? Gewoon stoppen. Maar neem de tijd om in het evangelie zelf diep te duiken. Ga niet met anderen delen. Gewoon blijven in het evangelie en leren daarvan. Een aantal weken later, de man van de vrouw kwam terug naar Timothy Keller. En hij zei, wat heb je gezegd tegen mijn vrouw? Zij is echt een evangelist geworden. Hij zei, ik heb haar verteld om te stoppen. Want ze probeert om alles zelf te doen. Als een soort tak. Ik heb haar gewezen terug naar het evangelie zelf. Als de motivatie, als het fundament. En dat heeft een passie opgewekt in haar. Dit is wat wij hebben gezien en gehoord in zijn woord. En door de getuigen die voor ons ging. Wij kunnen samen zijn als een gemeente hier in Nederland. Omdat andere getuigen vanuit andere landen zijn naar Nederland gekomen. In je eigen leven, in je eigen familie. Andere getuigen zijn daar gekomen. Laat ons doorgaan tot het uiterste van de aarde. Totdat een menigte van volken en talen de Heer aanbidden. Gemeente, waarom staat u omhoog te kijken? Deze Jezus zal terugkomen. Ga en verkondig dit goede nieuws. Amen.